Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Voor onze voorganger dominee Kroneman, de kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten vanmiddag om 5 uur hoopt kandidaat Slingeland voor ons voor te gaan. En volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Deze dienst, volgende week dus, zal een voorbereidingsdienst zijn voor het heilig avondmaal, dat op goede vrijdagavond gehouden zal worden. Volgende week zondag om 5 uur hoopt dominee van de Toren voor ons voor te gaan. In verband met de ontstane vacature voor diaken zal er op woensdag 27 maart, voorafgaand aan de avondmaalskring, een verkiezing tot ambtsdrager zijn. Voor deze verkiezing heeft de kerkraad in biddend opziend en met een achtnemen van de ingediende namen het volgende dubbeltal op alfabetische volgorde opgesteld. De heer C. Hollemans en de heer T. van der Zalm. Dat alles zo de Heer wil en wij leven zullen. Bij de uitgang ligt het nieuwe kerkblad voor u klaar. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. De derde ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 31, vers 5. Waarna wij in stil gebed een zegen vragen over deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 109, vers 1 en vers 4. Psalm 109, het eerste vers. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen, verkrijgen, betekent dat. De boze die bedrog durft plegen, staat wars van deugd, mij bitter tegen. Hij heeft zijn mond wijd opgedaan, mij met een valse tong verraan. En ook het vierde vers. Verklaar hem schuldig in het gerichte, verdrijf hem van uw aangezichten. Houdt zijn gebeden zelfs voor zonden. Hij heeft zich tegen God verbonden. Verkort zijn dagen, vel hem neer. Een ander neem zijn ambt en eer. U begrijpt dat we vanmorgen stilstaan bij het aangrijpende einde van Judas. Daarom zingen we deze psalm. Psalm 109, vers 1 en ook vers 4. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 27, daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, het zevende vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij heeft de wet volkomen vervuld. En hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament bij het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen hoofdstuk 27 vanaf het eerste vers tot en met het 10e vers. Hoofdstuk 26 is uit en zo komen we dan bij hoofdstuk 27 aan. En hoofdstuk 26 gaat tot aan die middernacht, de nacht voor de Goede Vrijdag. En dan in hoofdstuk 27, dan breekt de morgen aan van de Goede Vrijdag. Hoofdstuk 27 vanaf het eerste vers, en daar luidt het woord van de Heere als volgt. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilverstukken bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. En nadat hij de zilverstukken de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilverstukken en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. Nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En zij hebben de 30 zilverstukken genomen, de waarde van de geschatten, die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En zij hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Gemeente, ook in deze dienst willen we samen voorbeden doen. Dat willen we doen voor Marco Kiefiet. We danken met hem omdat hij afgelopen week te horen heeft gekregen dat er voorzichtige botgroei is te zien. We willen ook voor hem bidden, omdat de prognose is dat het zeker nog een jaar gaat duren voordat hij volledig is hersteld. We willen ook bidden voor Wim Verhoef. Hij moet aanstaande woensdag een heupoperatie ondergaan. Laten we nu samen bidden en danken. Heere, zo brengt u ons op deze zondagmorgen weer samen in uw huis. Nadat wij uw woord hebben gehoord, nadat wij uw wet hebben gehoord, nadat wij van uw groet hebben vernomen, nadat u tot ons bent gekomen al tot 3 keer toe in deze dienst, mogen wij ook tot u komen in het gebed, uw naam aanroepen. Dat bent u waard. U bent Heere, God van het verbond. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En omdat u trouw houdt aan uw woord, aan uw beloften, daarom hebt u uw geliefde Zoon in deze wereld gezonden. Heere Jezus Christus, u bent de zaligmaker, u bent de Zoon van God, de Messias van Israël. En u wilt ook onze Redder zijn. Wat een wonder dat wij weer tot u mogen komen in het gebed, dat wij uw naam mogen aanroepen. U bent God en u regeert. U bent sterker dan de boze. Dat laat u ons horen vanuit het evangelie. U hebt de boze overwonnen, Heere Jezus Christus. U bent naar het kruis gegaan. U hebt uw leven gegeven voor onze zonden en u bent weer opgestaan uit de dood. En u hebt de boze voorgoed verslagen. En Heere, ondanks dat alles zijn wij mensen. En zijn wij niet beter dan Judas. Niet beter dan Petrus die u verloochend heeft. Maar ook niet beter dan Judas die u verraden heeft. En als Judas dan vanmorgen in het schuldenaarsbankje gaat zitten, dan kunnen we allemaal naast hem gaan zitten. Dan heeft niemand van ons het recht om zichzelf boven Judas te verheffen. Want wie zijn wij tegenover u, o grote en heilige God? En daarom bidden wij dat u zelf in ons midden bent, door de kracht van uw geest, dat hebt u toch beloofd. Waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, daar bent u in het midden. En zo is onze verwachting van u, ook voor de bediening van de verzoening, die aanstaande is, als het bloed van Christus weer mag druppelen vanaf de kansel op de gemeente. Geef dat we het verstaan, dat we het zien, dat we ons laten reinigen voor het eerst en opnieuw door dat kostbare bloed. Want Heere Jezus, u bent de zaligmaker. En bij u is plaats, zelfs voor mensen zoals Judas. Voor mensen die niet weten hoe het verder moet. Voor mensen die in een isolement zijn geraakt, die met zichzelf geen raad weten. Teleurgesteld in de mensen om hen heen. Voor hen is er plaats bij u alleen, de bron van het leven. O grote God, wees zo onder ons, door uw woord, door uw geest. En ook in deze dienst dragen we elkaar aan u op. Want u kent ons allen zoals we hier zitten. U weet wat we hebben meegenomen aan zorg, aan verdriet, aan moeite, aan zonde, aan kruis. En we brengen het vanmorgen aan de voet van het kruis. Ook samen als gemeente. Ook de zorgen die er kunnen zijn. Soms heel persoonlijk, soms in gezinnen. Of soms ook meer in de gemeente. We leggen alles voor u neer. O grote God, verzoen ons onze schuld en doe ons leven van uw genade, dag bij dag. Doe het ons zien dat u ons draagt. Zo dragen we ook onze zieken aan u op. Dan bidden we voor Marco Kivit, die al zo'n tijd niet in de kerk kan komen, al zo'n tijd aan zijn bed gebonden is geweest. En Heere, dan danken we u dat er voorzichtige botgroei is te zien. We danken u dat u dat hebt gegeven, dat er een positief bericht mocht zijn. Wat geeft u dan een blijdschap, dat u daar zelf voor hebt gezorgd, daar danken we u voor, daar kunnen we u nooit genoeg voor danken. Want het had ook zo anders kunnen gaan. Maar we bidden ook, geeft u hem herstel, een nieuwe kracht, geduld, moed om het op te brengen. En dat hij voortdurend mag zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus, hij en heel zijn gezin. Heren, we bidden ook voor Wim Verhoef, die deze week een heupoperatie moet ondergaan. We bidden dat u hem zult dragen en dat de operatie mag slagen. En dat het herstelproces voorspoedig mag verlopen. En dat hij ook door dit alles heen mag leren om u alleen over te houden. We bidden voor Teuny en voor Henrik. Ja, we dragen hen op aan de troon van de genade. Ja, zo voor alle leden van de gemeente. U hebt ons ook aan elkaar gegeven om voor elkaar zorg te dragen. En om elkaar op te dragen aan de troon van de genade. Zo bidden wij ook voor onze ouderen die niet bij ons kunnen zijn, die thuis zijn, die soms in een verpleeghuis zijn, die vanmorgen ook meeluisteren. Geeft u dat ze zich ook betrokken mogen weten op uw woord. Heer, ontferm u over alle rouwdragenden in de gemeente. Maar ook onder ons zijn er die weten wat het betekent om een bericht te krijgen, zoals de discipelen hebben gekregen van Judas, dat hij zichzelf om het leven had gebracht. Wat is dat aangrijpend, als wij ook in deze tijd soms kunnen horen van zelfdoding. En misschien is het wel heel dichtbij gekomen in ons leven. Misschien is het wel onze eigen worsteling ooit geweest. O God, we brengen het voor uw troon. En we bidden, Heere, doe ons toch allen zien op die ene die niet onze dood, maar het leven wil. Jezus Christus, Hij alleen. Zo bidden we voor allen in de gemeente die eenzaam zijn, die soms ook in een isolement terecht dreigen te komen. Ontferm u zo over hen. Wees met hen die tobben met psychische klachten. Wat kan dat ingrijpend zijn en vergaan. En zo weet de boze ook precies wie wij zijn als mens en wat onze zwakke plekken zijn. En zo weet hij op een ieder in te spelen. Maar Heere Jezus, u bent toch sterker dan de boze? En laat u dat ook aan onze jongeren ervaren. Geeft u dat ze in hun jonge jaren u zullen zoeken. En als ze u mogen kennen, dat ze dan ook geestelijk mogen groeien in de kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Dat ze meer en meer hun heil in u zullen gaan zoeken. En dat ze zullen weten dat er altijd een uitweg is bij u. Dat er bij u raad is. Zelfs als wij geen raad meer weten. Geef die troost in de harten van al onze jongeren. U oprecht te kennen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Maar wees ook met hen die van de kudde zijn weggedwaald. Die een eigen spoor hebben gekozen. O God, ontferm u ook over hen. En geef toch dat er niemand van de gemeente verloren hoeft te gaan. En dat allen die aanwezig zijn, maar ook allen die niet aanwezig zijn, dat ze allen leren hun doop te verstaan, wat het betekent dat u naar hen hebt omgezien. Heere, zo bidden wij voor het geheel van de gemeente en voor de uitbreiding van uw koninkrijk. En geef dat we gemeente mogen zijn zoals u het werkelijk hebt bedoeld. Dat we naar elkaar om zullen zien. En dat we niet zullen doen zoals de overpriesters. Dat de geest van Kain niet in onze gemeente zal woeden. Ben ik de hoeder van mijn broeder. Maar de geest van Abel. De geest van Jezus Christus. Dat we ook in ons dagelijks leven oog hebben voor elkaar. Hart voor elkaar. Dat we ook leren om in alles u alleen in het oog te houden. Heere, zo danken we u dat we als gemeente weer samen mogen zijn. En we bidden om de voortgang van uw koninkrijk, de uitbreiding daarvan. En wees dan ook met de broeders van de kerkenraad. Geef hen wijsheid en inzicht, voortdurend, in alle dingen. Wat kan er soms veel zijn? Wat ook op de schouders van onze broeders terechtkomt. En geef ze daarin ook voortdurend. Geef ons ook samen uw weg te kennen. Want u bent het die de gemeente leidt. Draagt, ook hier in Schiedam. En heren, dan mogen we ook bidden voor de broeders die op het dubbeltal staan. Voor het diakenschap. Geeft u hen rust en vertrouwen op uw eeuwige naam. Heren, wij bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Hier in Schiedam mogen er nog vele worden toegebracht. U bent daar al mee bezig. Dat mogen we zien in de gemeente op zondag, maar ook door de weeks. U breidt uw koninkrijk uit. U gaat door met uw werk. Wat is dat? Een bron van zegeningen die u aan onze gemeente geeft. En heren, dan zijn er nog zoveel om ons heen. Zoveel die niet bereikt zijn. Geeft u dat ze getrokken worden met koorden van liefde tot u, de bron van het leven. Heren, zo ziet alles op u. En zo bidden wij om de voortgang van uw koninkrijk wereldwijd. Wees met de vervolgde christenen, met uw volk Israël. Wees daar waar nood is, waar oorlog is. Ontferm u over het geheel van de wereld. En geef dat wij vanmorgen heel persoonlijk allen weer mogen zitten aan de voet van het kruis. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 27, het vierde vers, daarvan het tweede gedeelte. Waar wij lezen in Gods woord, Matteüs 27, het vierde vers, het tweede gedeelte, dat is de volgende vraag die voor het voetlicht komt. Vers 4b, maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan, u moet maar zien. En dat is dan de vraag van de overpriesters, de vraag van de overpriesters, de vervolgvraag voor Judas. Dat is dan ook het thema voor de preek, de vervolgvraag voor Judas. Drie punten voor de preek. Ten eerste de belijdenis van Judas. Ten tweede het antwoord voor Judas. En tenslotte het antwoord van de overpriesters. Dus de vervolgvraag voor Judas, dat is het thema voor de verkondiging. Drie punten voor de preek. Ten eerste de belijdenis van Judas. Ten tweede het antwoord voor Judas. En tenslotte het antwoord van de overpriesters. Maar eerst gaan we samen nog zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 31. Psalm 31, Die hebben we ook gezongen voordat de dienst begon. Die gaan we opnieuw zingen. En nu het 11e en het 12e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. En ook het 12e vers. In uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed. Op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. Psalm 31 vers 11 en 12. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Here en zijn dienst. De vervolgvraag voor Judas. Ten eerste de belijdenis van Judas. Ten tweede het antwoord voor Judas. En tenslotte het antwoord van de overpriesters. Gemeente, in mijn studententijd ging ik elk jaar in de zomervakantie een week evangeliseren in Zuid-Limburg. En wat was dat mooi om met een grote groep jongeren uit heel het land te vertrekken naar Zuid-Limburg. En met zo'n grote groep gelovige jongeren bij elkaar te zijn en samen te zingen en samen Bijbelstudie te doen en samen de straat op te gaan. Een aantal jaren later kreeg ik het bericht dat één van ons was overleden. Plotseling aan zelfdoding. Dat is zo'n aangrijpend bericht. En misschien hebt u dat ook wel eens gehad. En dan kun je het in eerste instantie niet plaatsen. Wat is er toch gebeurd? En op de rouwkaart stond een veelzeggende tekst. Het was ook de tekst voor de rouwdienst. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Van alle zonden. Wat gaf dat een hoop en verwachting? En later heb ik er meer over gelezen en geleerd. Een mens heeft een lichaam, een mens heeft een psyche. En ook die menselijke psyche kan op een bepaald moment zo ziek zijn dat je er blijkbaar aan kunt sterven. Maar nee, gemeente, dat was bij Judas niet het geval. Bij Judas is geen sprake van een patiënt. Judas is bij zijn volle bewustzijn. Als hij teleurgesteld raakt in Jezus en gaandeweg meer en meer teleurgesteld raakt, gaandeweg meer en meer ontdekt dat Jezus niet de bekroning is van zijn idealen. Dat Jezus niet gekend wordt slechts in materiële zegeningen, maar dat Jezus juist wordt gekend in het dal vol schaduw van de dood. En dat zint Judas niet, dat stuit hem tegen de borst en bewust keert hij zich van Jezus af. Wee die mens, heeft Jezus gezegd, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor hem zijn als hij niet geboren was. En toen was het Judas zelf die de vraag stelde, ik ben het toch niet, Rabbi? De vraag van Judas, vers 25 van het vorige hoofdstuk. Het was de tweede preek van deze prekenserie. En nog was er voor Judas tijd om op zijn schreden terug te keren. Jezus had het gezegd. U hebt het gezegd. Het is jouw plan, Judas. Ja, jongens en meisjes, dat weten jullie ook, toch? Judas was naar de overpriesters gegaan. En hij had het gezegd, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij hebben het gezegd, 30 zilveren penningen. En toen, jongens en meisjes, toen Jezus de hof van Gethsemane is ingegaan, toen is Judas opnieuw naar de overpriesters gegaan. En Judas is naar Jezus toegegaan, samen met die grote menigte met zwaarden en stokken. En toen heeft Judas Jezus verraden met een kus. En Judas zei het, was de eerste vraag, gemeente, die aan Judas werd gesteld. De vraag van Jezus, voor Judas, vriend, waarvoor bent u hier? U leest dat in het vorige hoofdstuk, het 50ste vers. Het was de vierde preek van deze prekenserie. En opnieuw kreeg Judas de tijd om op zijn schreden terug te keren. En nu is Jezus gebracht naar het huis van de hoge priester. In die nachtelijke vergadering is hij door het Sanhedrin veroordeeld, bespuugd in zijn gezicht, geslagen met vuisten, door Petrus verloochend. En dan, als het dan ochtend wordt, u leest het aan het begin van het 27ste hoofdstuk, dan wordt dat nachtelijke besluit bekrachtigd en geboeid wordt hij weggeleid, overgeleverd naar Pontius Pilatus. Ja, dat is wonderlijk, gemeente. Hoofdstuk 27, ook deze pericoop, begint niet met Judas, maar begint met Jezus. Alles staat in het licht van zijn lijden en sterven. Maar voordat hij wordt gedood, is er eens een ander die de dood vindt. De plannen van de boze zullen op een mislukking uitlopen. Dat wordt duidelijk al heel vroeg op die goede vrijdagmorgen. Voor wie het opmerkt. Alleen Matthäus heeft het beschreven. Dat Judas het ziet. Judas die hem verraden had. Dat Jezus nu veroordeeld is. Als gebondene staat hij daar, wordt hij weggeleid, overgeleverd aan de stadhouder. En nu dringt het tot Judas door. Heftig gaat zijn geweten nu spreken. En het lijkt erop alsof Judas alsnog tot inkeer komt. Ja, Judas krijgt nog de tijd om op zijn schreden terug te keren. Hij krijgt berouw. Nee, het is niet het gebruikelijke woord voor berouw wat hier in de Griekse tekst wordt genoemd. Het woord wat vanuit het Grieks ook bekering betekent. Het is een wat verzachtende vorm. Je mag het ook vertalen als spijt. Hij krijgt spijt. En toch was het ook weer niet alleen maar lippentaal. Nee, hij meende het echt. Want Judas brengt ook het geld terug. Die 30 zilveren penningen bij de overpriesters. Hij voelt dat geld branden in zijn broekzak. Want Judas weet het maar al te goed wat de Tora daarover zegt in Deuteronomium 27 vers 25. Daar staat het beschreven. Vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen. Om onschuldig bloed te vergieten. Judas voelt nu wat hij gedaan heeft, waar hij deel aan heeft gekregen. En hij wil er vanaf van deze zaak zo snel mogelijk zijn deel ongedaan maken. En met zoveel woorden voegt hij het eraan toe. Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Wat een waarschuwing hier uit de mond van Judas voor de leden van het Sanhedrin. Om niet te volharden in deze weg. Wat gaat dit ver, gemeente, wat Judas hier doet? Hij probeert alsnog op die goede vrijdagmorgen Jezus vrij te pleiten. Hij neemt het voor Jezus op, voordat hij sterft. Nu is het nog mogelijk, de tijd te keren. Nu kan Jezus dood nog ongedaan gemaakt worden. En Judas veroordeelt zijn eigen daad. En hij probeert alsnog de uitwerking van zijn daad te keren. Van een verrader wordt Judas een verdediger van Jezus. Dat is toch wel opmerkelijk wat Petrus niet had gedaan in de zaal van de hoge priester. In het gedeelte dat hij aan vooraf gaat. Dat doet Judas nu wel tenslotte dan toch. Nee, Judas is op geen enkele manier vrij te pleiten. Jezus noemt hem zoon van het verderf. Hij is verloren gegaan. Aangrijpend is dat. Hij is uit de discipelenkring weggenomen. Laat een ander zijn ambt nemen. Zo stond het al in die 109e psalm die we aan het begin van deze dienst samen hebben gezongen. Wat een aangrijpende psalm. Hij heeft zichzelf te gronde gericht. Jezus noemt hem duivel. Eén uit u is een duivel. Hoewel, dat zegt hij van Petrus ook. Toch? Ga weg achter mij, Satan. Ja, Jezus zegt het, wee die mens. En toch spreekt juist die mens, dat is toch wel opmerkelijk, spreekt juist die mens vlak voordat hij sterft nog over het bloed van het lam. Dat is toch wonderlijk wat hier gebeurt. Judas prijst Jezus aan voor het Sanhedrin. En ook voor ons, voor u, voor jou. Er is kracht, kracht in het bloed, oneindige kracht, majesteit. Nee, niet de boze overwint, maar hij die de boze overwon. Voordat zijn bloed vanaf de heuvel vloeit, getuigt zelfs Judas van dat bloed, onschuldig bloed. En daarmee erkent Judas dat deze die daar nu gebonden gaat, dat hij het recht heeft op de titel Christus, Zoon van God. Laten we daarom niet al te snel zijn met ons oordeel over Judas? Het oordeel is aan God. Hij ziet het hart van elk mens aan. Het antwoord voor Judas. Dat is de tweede gedachte, de belijdenis van Judas en dan het antwoord voor Judas. Gemeente, wat een antwoord krijgt Judas dan uit de mond van de overpriesters. Nu ze toch nog zo'n getuigenis uit de mond van Judas hebben gehoord. Nu ze zo'n waarschuwing hebben gehad van de kant van Judas. Ze durven het aan om het te zeggen. Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. Ze willen er niets mee te maken hebben. Met dat berouw niet. Met dat geld niet. En met die belijdenis al helemaal niet. Ziet u, gemeente, Judas beleidt wel de goede belijdenis. Ten slotte dan toch nog maar. Hij is aan het verkeerde adres. Wat wordt de Heer teleurgesteld? Nee, niet in een vriend als Jezus is. Maar in de vrienden van het Sanhedrin. Wat hebben ze zich mooi aan hem voorgedaan? Ik hoop dat jullie dat nooit hebben meegemaakt. Jongens en meisjes. Jongelui, dat je je vrienden hielp. Je gaf ze alles wat je ze geven kon. En toen ze je niet meer nodig hadden, toen lieten ze je keihard vallen. Dat zijn geen echte vrienden. Judas dacht dat hij nieuwe vrienden had gemaakt. Hij heeft zelfs zijn meester ervoor opgegeven. Zijn meester ervoor verkocht. Wat waren ze blij toen Judas aanklopte, met dat plan kwam Jezus te verraden. Maar nu hebben ze niets meer aan hem. Het is de geest van Kain die heerst in de overpriesters. Ben ik de hoeder van mijn broeder? De geest van deze wereld. De geest van deze eeuw. Waar we allemaal mee besmet zijn. Individualisme. Als ik mijn ding maar kan doen. En de ander moet maar zien. Eerst lezen we in het vorige hoofdstuk, het 16e vers, dat Judas zoekt naar een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. En nu lezen we in dit volgende hoofdstuk, het tweede vers, dat de overpriesters hem overleveren. Datzelfde woord overleveren. Eerst Judas en nu de overpriesters. En Judas valt er letterlijk tussenuit. Ze hebben niets meer aan hem. Judas is slechts een figurant die misbruikt wordt, zei dominee van Cothe enkele weken geleden hier vanaf deze kansel. Een gemeente, dat is waar. Een figurant die misbruikt wordt. En nu heeft de boze niets meer aan hem. En als de boze niets meer aan je heeft, laat hij je gewoon keihard vallen. Wat een verschil tussen die eerste vraag voor Judas in vers 50 van het vorige hoofdstuk en deze vervolgvraag voor Judas. Die eerste vraag kwam uit de mond van Jezus. Wat een liefde, wat een ontferming, vriend. Vriend, waarom bent u hier? En die tweede vraag komt uit de mond van de overpriesters. Een vraag zonder genade. Ze willen niets meer met hem te maken hebben. En waarom dan niet? Nou, gemeente, zij weten ook wel wat er staat in de Torah. Wat er staat in Deuteronomium 27, vers 25. Zij weten ook wel dat daar staat in Deuteronomium 27, vers 25. Vervloekt is wie een geschenk aanneemt om iemand om het leven te brengen, om onschuldig bloed te vergieten. En het is goed mogelijk, gemeente, dat Judas daarom naar de overpriesters is gegaan. Om het oordeel te ontvangen. Om gedood te worden. En Jezus alsnog vrij te krijgen. Hij wist wat het voor hem betekende. Als hij zich aan zou klagen, hij wist wat er stond in de Torah. Dat is toch wel opmerkelijk, gemeente. Hebt u in de gaten wat hier nu daadwerkelijk gebeurt? Met geen mogelijkheid konden ze een getuigenis vinden tegen Jezus om hem te kunnen doden. En nu klaagt de verrader zich aan bij het hoogste gerechtshof. Hij stelt zichzelf in de staat van de beschuldiging. En nu zeggen ze, u moet maar zien. Ja, het Sanhedrin begrijpt heel goed. Wat dit betekent, als zij nu consequent zijn, zullen ze niet Jezus, maar Judas moeten doden. Ze beseffen het heel goed. Nu hebben ze Jezus gevangen genomen, Goede Vrijdagmorgen beschuldigd. De morgen is aangebroken, het besluit is bekrachtigd. En nu kan het alsnog op een mislukking uitlopen. Straks is Judas gedood en blijft Jezus in leven. Daarom dat antwoord. U moet maar zien. Oordeel zelf. Als u vindt dat u gedood moet worden, doe het zelf. Is het daarom dat Judas de hand aan zichzelf slaat? Als het Sanhedrin weigert het vonnis te vellen, dan moet ik het zelf maar doen. Omdat hij gelooft dat Jezus moet leven en hij de dood heeft verdiend, probeert hij op deze manier alsnog Jezus vrij te krijgen. Of is het omdat hij meent dat hij er dan van af is? Van die vloek die op hem rust. Van dat geld dat hem die vloek heeft bezorgd. En gooit hij daarom die zilveren penningen in de tempel. Verhangt hij daarom zichzelf. O Judas. Waarom ben je niet tot die enige gaan die je werkelijk af kan helpen van al je zonde, van al je schuld. Die voor jou de dood nu in zou gaan, omdat jij niet sterven zult, maar eeuwig leven zult. Judas, ben je dan zo verhard dat je liever in eenzaamheid sterft? Of dacht je dat er voor jou geen vergeving meer mogelijk is? Ja, Judas heeft wel berouw, maar hij bekeert zich niet. Althans, voor ons oog niet, als figurant niet, in deze geschiedenis niet. Hij gaat niet daadwerkelijk naar Jezus terug. Reken maar dat de boze het hem ingefluisterd heeft, dat er voor hem geen ontkomen meer aan was, dat het nu echt te laat was. Dat is toch de tactiek van de boze. Eerst leidt hij je weg bij de meester vandaan, verder en verder, in het pad van de zonde. En als je dan tot inkeer begint te komen, dan doet hij je geloven dat er geen weg meer terug is. Misschien herkennen ook onze jongeren dat wel, of zelfs ook onze kinderen. Je hebt iets gedaan wat niet goed is, en dan 's avonds lig je op bed, komt dat stemmetje. Denk maar niet dat jij bij de Heer Jezus hoort. Dan zou je dat nooit gedaan hebben. Of denk je daar nooit over na? Ga niet alleen. Niet alleen door het leven. Die last is veel te zwaar. Laat één jouw sterkte geven. Ga tot je middelaar, want hij weet raad. Raad. Het radeloze. Je staat er niet alleen voor. Je staat er nooit alleen voor. Zoek hulp. Dat doet Judas niet. Judas raakt in een isolement. Naar Jezus wil hij niet of durft hij niet. En bij het Sanhedrin kan hij niet terecht. En met zichzelf weet hij geen raad. Hij gaat weg. Bij de tempel vandaan. Bij het Sanhedrin vandaan. En wat het meest ingrijpen is. Hij gaat ook bij Jezus vandaan. Hij zoekt naar een eenzame plaats en hij slaat de hand aan zichzelf. Is dat niet het plan van de boze? De mens die geschapen is om in gemeenschap te leven, in isolement te brengen. Ook nu is eenzaamheid de grootste oorzaak achter zelfdoding. Maar u kunt helpen. En jij ook. Wat doe jij als je merkt dat die ene klasgenoot altijd buiten de groep ligt, altijd alleen zijn weg gaat? Wat doe jij? Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Het antwoord van de overpriesters. Gemeente, dat is aangrijpend dat de overpriesters niet antwoorden als Judas is gestorven. Zelfs nu Judas zich verhangen heeft, willen ze niets met hem van doen hebben. Zij hadden dit beeld toch als geen ander moeten erkennen vanuit het Oude Testament. Want daar staat het toch al. Ook in het Oude Testament was er toch één die zich verhangen heeft. Achitofel is zijn naam. U kunt dat lezen in 2 Samuel 17. Achitofel was de raadsman van David. En hij koos voor de kant van Absalom. Toen Absalom tegen vader David opstond. Achitofel, dat was de opa van Batsheba. Het was een schande voor Achitofel wat David had gedaan. Met zijn kleindochter. Dat riep om wraak, bloedwraak. David heeft de schuld aan. Als Achitofel zich aansluit bij Absalom. Achitofel verraadt schuldig bloed. En als duidelijk wordt dat David dan tenslotte terugkeert naar Jeruzalem, dan hangt Achitofel zich op als protest tegen David. Maar Judas, die de grote zoon van David heeft verraden, hij kan hem niets verwijten. Hij kan alleen zichzelf verwijten. Ik heb onschuldig bloed verraden. Hij hangt daar tot waarschuwing. Als een protest. Nu niet tegenover die grote zoon van David, maar tegenover al die andere zonen van David. Op die goede vrijdagmorgen, voordat Jezus hangt, hangt Judas daar. Hoe is het mogelijk? Ook Judas was een geroepen discipel. Uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ook Judas is uitgezonden om zieken te genezen. Misschien waren er wel mensen daar die door hem genezen waren. Om melaatsen te reinigen. Om doden op te wekken. Om demonen uit te drijven. Judas, zijn naam betekent Godlover. Nee. Jongens en meisjes, bij jou in de klas zit er denk ik niemand die Judas heet. Judas, zijn naam heeft een nare bijsmaak gekregen. Maar in de tijd dat de Heer Jezus op aarde leefde, waren er heel veel jongens die Judas heten. Er waren twee discipelen die Judas heten. Judas Iscariot, hij kwam uit Cariot. Hij is de enige discipel die uit Judea kwam. En 3 jaar lang heeft Judas de Heer Jezus gevolgd. Hij heeft zijn onderwijs gehoord, heeft zijn wonderen gezien. En hoeveel hebben wij al van hem gehoord? En waar heeft het ons gebracht? Wat een aangrijpende waarschuwing. Maar zij laten zich niet waarschuwen. Juist de leiders van het Sanhedrin zouden nu moeten reageren op die eenzame man die daar aan die tak hangt. Juist zij zijn geroepen Gods ontferming te weerspiegelen. Maar zij, ze reppen met geen woord meer over hem. Ze laten hem voor wat het is. Sommige uitleggers denken dat hij zich verhing boven een ravijn. En dat uiteindelijk het koord is gebroken en hij naar beneden is gevallen. Maar het kan ook zo zijn dat hij daar dagen heeft gehangen. Dat het lichaam tot ontbinding overgegaan is. En dat tenslotte zijn ingewanden naar buiten kwamen. We lezen in Handelingen 1 vers 18, daar beschrijft Lucas dat hij voorovergevallen was. Dat hij openbarstte in het midden, openbarstte en al zijn ingewanden naar buiten kwamen. Wat is dat aangrijpend wat daar staat in Handelingen 1 vers 18. Het is dat wat hem te wachten staat, die zich door de boze lijden laat. Een totale vernietiging, zonder hulp, zonder verlossing. En er is niemand die zich nog om hem bekommert. Althans in dit verhaal niet. Ook op die stille zaterdag niet. Zij maken zich slechts druk om dat geld. Dat geld dat nu op hun bankrekening is gestort, dat nu aan hun vingers kleeft bloedgeld. Ze begrijpen het echt wel. Dat Judas niet alleen Jezus als onschuldig heeft aangemerkt, maar ook hen nu als schuldigen heeft aangewezen. Ze zitten ermee in hun maag, met dat geld. Ze moeten er zo snel mogelijk van af. Het is bloedgeld, loon voor een misdaad, mag niet in de offerkist worden gelegd. Maar dan komt er iemand met een lumineus idee, laten we dat geld besteden voor iets goeds. Dat is toch weer een goddelijk geheim, gemeente, wat hierachter zit. Dat geld, dat roept om wraak. Dat wordt gebruikt voor iets goeds. Omdat diegene die nu verraden is, de wraak op zich neemt. En zo komen ze tot het gezamenlijke besluit voor die 30 zilverstukken de akker van de pottenbakker te kopen. Dat was een uitgeput veld. Het was niet meer bruikbaar voor pottenbakkerswerk. En daarom is de prijs zo laag. Het wordt begrafenisgrond, een kerkhof voor vreemdelingen die op doorreis zijn. Dat is ook wonderlijk wat hier gebeurt. Op grond van die prijs die op Jezus hoofd is gezet, worden vreemdelingen nu geherbergd. Vreemdelingen die in Jeruzalem sterven, die geen familie of vrienden om zich heen hebben. Ja, voor diegenen die niemand meer hebben, voor diegenen die nergens meer terecht kunnen, voor mensen zoals Judas, die in een algeheel isolement zijn geraakt, voor naamlozen van wie herkomst en familie onbekend zijn gebleven, voor hen heeft de onschuldige zijn bloed gegeven. Gemeente, zou Judas de eerste zijn geweest die hier begraven is? Of zou hij nooit een begrafenis hebben gehad? Eén ding is duidelijk. Zij denken ervan af te zijn, deze overpriesters, aan het bloed van deze rechtvaardige. Die nu weggeleid is naar Pontius Pilatus. Maar niets is minder waar, want tot op de dag van vandaag wordt die akker genoemd, bloedsakker. Tot op de dag dat Matthäus schrijft, tot aan de verwoesting van Jeruzalem. En zelfs in het Aramees is het bekend. Volgens de evangelist Lucas, Handelingen 1 vers 19, is dat stuk grond Akeldama genoemd. Ieder zou het horen. In zijn eigen taal. In zijn moedertaal. In de taal waarin hij geboren was. Dat niet de boze, maar Christus overwon. En dat Judas onschuldig bloed verraden heeft. De smet die aan dat geld van Judas kleeft, blijft spreken. Tot op de dag van vandaag, ook al dacht Judas eruit te stappen. En dachten de overpriesters het onder de grond te stoppen. Zand bedekt niet alleen bloed. Het bloed van Christus. Al onze schuld en al onze smet. Het was al voorzegd. Zien jullie het nu ook, jongelui? In al die preken die lijden spreken, komt het weer terug. Het was al voorzegd dat het nu geen fabeltje is, maar dat het echt klopt wat er staat. Zoals het in het Oude Testament al stond beschreven, zie je nu ook dat je in al jouw twijfel, in al jouw aanvechtingen, in al jouw eenzame strijd, je mag verlaten op het woord van God alleen. Want daar stond het al, in Zacharia 11, vers 12 en 13, en ook in Jeremia 18 en 19. Matthäus combineert dan die beide teksten en hij geeft er een samenvatting van en hij noemt alleen de belangrijkste auteur. Alles gebeurt precies zoals de Heere het bevolen heeft. Dat wil Matthäus zijn Joodse lezers meegeven. Al zoveel eeuwen voordat het gebeurt, getuigt de Heilige Geest ervan. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. En de Heere zei tegen mij, daar stond het al, in het Oude Testament, werp dat de pottenbakker toe. En zo eindigt deze pericoop, zoals de pericoop ook begon. Niet in hem die zich verhangen heeft, maar in hem die overwonnen heeft. Niet in hem die wegvlucht van de vloek, maar in hem die de vloek nu dragen gaat. Zoals de Heere ons bevolen heeft, ondanks kruisen tegenstand. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Amen. Gemeente, laten we daar samen van zingen. Psalm 115, daarvan het vijfde en ook het negende vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. Hun schild dat nooit zal wijken. En ook vers 9, in het stille graf zingt niemand z'n Heeren lof. Psalm 115, vers 5 en 9. Laten wij samen danken en bidden. Looft God, de bron van het leven. Ja, dat bent u. God drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest. U wilt het leven en niet de dood, zelfs voor de baby's in de moederschoot. U bent gestorven, opdat wij niet sterven, maar eeuwig leven. Heere Jezus, wat was u bereid, en wat een lijden voor u, toen Judas zich verhing. Dat was uw plan niet, Heere Jezus. U ging niet naar het kruis om mensen te gronden te richten, om mensen verloren te laten gaan, maar om mensen te behouden, te redden van de dood. En Heere, geef dat we door deze preek van vanmorgen dan voor het eerst of weer opnieuw hebben gezien hoe goed u bent, Heere Jezus Christus, voor zondaren die niet boven Judas uitkomen, die het moeten belijden, ik heb verraden. Onschuldig bloed, Heere Jezus, bij u is vergeving, want bij u is de bron van het licht en het leven. En doe ons dan leven, heel dicht bij u, aan de voet van het kruis. Alleen daar komt onze ziel tot rust, niet in onszelf, niet bij mensen om ons heen, niet in deze wereld, de geest van Kain heerst. En niet in onszelf, want wij allen bezitten die geest van Kain. Maar bij u alleen, Heere Jezus Christus. En geef dat die geest van u, die geest van Abel, ook mag wonen in ons hart, zal regeren, ons zal overmeesteren, zodat wij niets en niemand overhouden dan die Allerhoogste Meester, Jezus Christus, onze Heer. Zo bidden wij, Heere, geef ook de rest van deze dag uw zegen. Als de gemeente vanmiddag opnieuw samenkomt onder uw woord, wees met hem die het woord mag bedienen. Wees met de kinderen op de zondagschool. Ook met de jongeren bij de catechisaties deze week. Ook bij de belijdenisgroep. En ook als de Bijbelkring weer samenkomt aanstaande woensdag. En ook als de jongeren aanstaande donderdag in een jeugdavond weer bijeen zijn. Laat alles zijn tot eer van u. En leer ons te volgen zonder vragen. Zo bidden wij, danken wij dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 138, daarvan het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het vierde vers. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.